NBG-vertaling, dus Lucas 4, vers 14 tot vers 21. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. In hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld, en toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: De geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen, en hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen, en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik heb een paar vraagjes al even te beginnen. Dus, broeders en zusters, wat zou je doen als iemand u vertelde: Goed nieuws, broeder of zuster, jij zal morgen de job van je leven vinden. Of nog: Goed nieuws, broeder of zuster, je zal genezen van je ziekte. Of toch: Goed nieuws, broeder en zuster, je zal je gestolen wagen terugvinden. En wat zou je doen als iemand jou vertelde: Beste broeder of zuster, morgen zal je grootmoeder overlijden. Of: Beste broeder of zuster, het zal volgende week erg hard gaan vriezen, het wordt min 40 graden. Of nog: Beste broeder of zuster, volgende week zal je auto van je gestolen worden. Wel, een verstandig iemand zal als antwoord geven: Mijn reactie, dat hangt allemaal af van wie de persoon het is die het mij komt vertellen, het goede of het slechte nieuws. Dat hangt af van die persoon. En dat is een verstandig antwoord. Maar als we nog eens naar de vragen kijken, is het jullie dan ook opgevallen, broeders en zusters, dat wij mensen meer neigen geloof te geven aan het slechte nieuws dan aan het goede nieuws? Mij is dat toch opgevallen. Ik kan je afvragen, hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch dat wij eerder rapper gaan gehoor geven aan slecht nieuws dan aan goed nieuws? Wel, dat heeft allemaal te maken met wat wij verwachten. En wat wij verwachten, dat heeft te maken met wat wij mee vertrouwd zijn. In de voorbeelden dat ik heb, blijkt dit. Wij mensen zijn meer vertrouwd met overlijden. We zijn meer vertrouwd met natuurrampen. We zijn meer vertrouwd met ongerechtigheid zoals diefstal. We zijn veel minder vertrouwd met zaken als deuren die plots opengaan, zoals die job vinden waar je altijd op gehoopt had. We zijn ook veel minder vertrouwd met plotse genezing. Ziekte, dat kennen we wel. En we zijn ook veel minder vertrouwd met gestolen zaken terug te vinden. Het gebeurt zelden of nooit dat je een gestolen goed terugvindt. Je kan hieruit besluiten dat wij mensen het kwade eerder verwachten dan het goede. Op sommige superoptimisten na misschien. Want is dat zo niet, dat als iemand die jou bovendien, als iemand jou komt vertellen, iemand die je vertrouwt, jou komt zeggen: Je grootmoeder zal overlijden. De kans is heel groot dat je waarschijnlijk nog vlug je oma gaat bezoeken en ze nog vlug gaan zien. Je geeft rapper gehoor daaraan dat slecht nieuws. En hoeveel mensen zijn er niet die nu al maatregelen treffen tegen mogelijke natuurrampen? Ik kan dat zo gek niet bedenken. Er zijn nu mensen die zich schuilkelders en een bunkers laten bouwen, want er zal een meteoriet kunnen op de aarde vallen. En nog anderen slaan enorme voorraden voedsel aan, want het zou weer oorlog kunnen zijn. Mensen verwachten kwaad. En wat denk je van jezelf? Hè? Gewoon eerlijk zijn. Als er iemand jou zegt, je auto wordt van je gestolen morgen. Ja, ik kan je benauwd opgaan dat je niks daar ook in zijn gaat gaan houden. Iedereen gaat die neiging hebben van toch even te blijven koekeloeren naar zijn auto. Dat is gewoon een beetje onze neiging. Maar wij christenen weten dat dit alles te maken heeft met vertrouwen hebben in God. Het zou toch zo moeten zijn dat wij het goede verwachten van God. Maar het lijkt erop dat wij een aangeboren wantrouwen hebben ten opzichte van God. En in het stukje dat wij met elkaar gelezen hebben deze morgen, ondervond de Heere Jezus deze ingebakken houding van mensen om het kwade eerder te verwachten dan het goede, dat ondervond hij aan de lijve. Hij kan niet smijten met modder naar de Joden, maar wanneer de Heere Jezus daar sprak in de synagoge, reageerden de Joden precies zoals de meeste mensen zouden doen. Op het goede nieuws die de Heere Jezus verkondigde, nu is het aangename jaar des Heeren aangebroken, was de eerste reactie van die verstandige rabbis om te vragen, wie is hij die dit verkondigt? Met andere woorden, is die verkondiger van het goede nieuws betrouwbaar of niet? We lazen ook dat de Heer Jezus te Nazareth is, de plaats waar hij opgevoed werd. En al gauw komen diezelfde verstandige rabbis met de volgende vraag: is dat niet de zoon van Jozef? Dat lees je in Lucas 4, vers 22. We hebben dat niet gelezen, maar staat ietsje verder. In hetzelfde hoofdstuk lees je nog dat de Joden in Nazareth van de Heer Jezus verwachten dat hij wondertekens zou gaan doen, zoals zij in veel andere plaatsen in Israël wondertekens gedaan hadden. Toon ons een wonder en dan gaan we het goede nieuws gaan geloven. En dat is eigenlijk, als je er even bij stilstaat, dat omschrijft eigenlijk perfect ook de tijdsgeest van vandaag. Toon ons een wonder en dan gaan we het goede nieuws gaan geloven. Mensen willen bewijs zien. En zo was dat ook met de Joden. Maar op hun vraag aan de Heer Jezus, performt een keer een mirakel voor onze ogen, gaat de Heer er helemaal niet in. Hij brengt hen slechts voor de aandacht, en dat lees je verder in de hoofdstuk 4, hij brengt hen voor de aandacht dat Elia en Elisa wonderen verricht hebben aan niet-Joden. En daarmee maakt hij de Joden daar in Nazareth duidelijk dat heidenen meer interesse getoond hadden in het goede nieuws dan de Joden zelf. En dit maakte hen woest. Ook belangrijk om bij dit gedeelte te vermelden is dat de Heer Jezus hier uit het boek Jesaja citeert. Maar hij stopt bewust zijn citaat tot het gedeelte het jaar van erbarmen des Heren. Hij citeert niet volledig de citaat van Jesaja, maar en dat doet hij heel bewust, heel bewust. Als we de oorspronkelijke profetie van Jesaja gaan lezen, dan lezen we in Jesaja 61, is dat, vers 1 en 2. Je moet het niet opzoeken, ik lees het gewoon voor. De Geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren, en hier komt het, en een dag van wraken van onze God. Dat gedeelte citeert de Heer Jezus bewust niet. En waarom niet? Wel, dat gedeelte moet nog komen bij zijn tweede komst. De Heer Jezus was zich zeer bewust van zijn doel hier op aarde. Het tijd van welbehagen. Daar is nu die tijd voor aangebroken. Straks komt het oordeel bij zijn tweede komst. Dus het is niet dat hij zegt van ik kan even hier zomaar vlug stoppen. Dat deed hij zeer bewust. Hij was zich zeer bewust van wat hij hier kwam doen. De tijd van genade is nu aangebroken. Nu is het jaar van welbehagen des Heren. Dat kan je ook lezen in de brieven van Paulus. In 2 Korintië 6, vers 2b, ik lees het u ook voor, staat er geschreven, zie nu is het de tijd des welbehagens. Zie nu is het de dag des heils. En daarover had ik graag vandaag iets gezegd. Over dit geweldig goed nieuws. We hebben het reas met de kindjes gezongen. We hebben het ook van, ja, ook met de liedjes van de muzikanten gezongen. Over dat evangelie kwam het ook in onze gebeden terug. Het ging om dat geweldig goed nieuws dat we erop ontvangen hebben van de Heer. En hoe gaan wij met dat nieuws om? Het goede nieuws is dit. We gaan terug in Lucas 1. Je mag meer volgen als je wilt. Lucas 1, vers 8 tot 14. Ik lees nog steeds in de NBG. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. Ik sla even vers 12 over en ik lees vers 13. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht die God loofde, zeggende: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Broeders en zusters, engelen hebben aangekondigd dat Jezus onze heiland is. Dat wij ons met grote blijdschap mogen verhogen. God is onder mensen gekomen in zijn Zoon Jezus om te redden en te behouden het verlorenen. En aan de gevangenen is nu verlossing gegeven en aan blinden het zicht. Wij zijn het die verloren waren, want we waren gedwaald van God. Wij zijn het die gevangen waren door de macht van de zonden over ons. Wij zijn het die blind waren, want we kenden de waarheid niet. Maar met de komst van de Messias Jezus zal dit alles veranderen. Een nieuwe tijd is aangebroken. Een tijd dat de zondaar op wie Gods oordeel rustte, namelijk eeuwig dood en voor altijd verwijderd te zijn van God, nu immers vergeving vindt. En niet voor één keer, om het jaar nadien terug te komen, maar voor eens en voor altijd. Dit heeft Jezus bewerkt aan het kruis, waar hij geboet heeft voor onze zonden. Hij droeg het oordeel dat wij verdienden te krijgen, hoewel hij zelf nooit gezondigd heeft. We hadden een open schuld tegenover onze Schepper. Een schuld die alleen met bloed betaald kon worden. Maar in het brengen van lammerenbloed en runderenbloed vond de Heere geen welbehagen. Het is in het bloed van Jezus Christus de volmaakte dat hij zijn vreugde vond. Omdat Jezus rechtvaardig was, zijn allen die nu schuilen in zijn bloed rechtvaardig gemaakt. En God heeft Jezus verhoogd door hem na 3 dagen uit de dood te doen opstaan. Jezus overwon de dood en heeft nu alle macht en alle kracht gekregen. Een algekende vers, Johannes 3, vers 36, zegt: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toren blijft op hem rusten. Nu is de tijd dat een ieder die gehoorzaam is aan de Zoon Jezus, vergeving, redding en welbehagen vindt bij God. Dat is het evangelie. Dit is het goede nieuws. Wij mensen kunnen doorgaan en het kwade blijven verwachten van God, maar hij biedt ons zijn Zoon aan. Nu, wat doen wij met dat goed nieuws? Wel, voor wie zijn leven nog niet gegeven heeft aan God, ik zou zeggen, doe het nu. Het is nu die tijd, geef je leven dan aan God. En zijn genade is groot. Voor wie zijn leven reeds in Gods handen gelegd heeft, is dat niet heerlijk om dat met elkaar te overdenken deze morgen? Is dat niet prachtig om te overdenken welke genade ons te beurt gevallen is? Ik zeg jullie dat niet zomaar. Ik ben zelf nog eens bepaald geweest door het evangelie. Recentelijk nog maar. In een periode niet eens zo lang geleden kwam deze dwaze vraag in mij op. Heeft de Heere wel het goede voor met mij? Ik ondervond tegenslag en zelfs misbruik in mijn werksituatie. En voor sommigen die hier zitten, kunnen het zich nog herinneren misschien, ik heb ooit eens hier gestaan om te getuigen hoe wonderbaarlijk de Heer zijn hand erin was toen hij mij dat werk gaf. En wat kwam ik erachter na 2 jaar tijd? Mijn contract was vanaf de eerste dag in mijn nadeel opgesteld. Ik zei: Heer, hij geeft dan het goede voor met mij. En van daaraf ging het steeds slechter met mij. Ik kleed terug af in zonden waarvan ik dacht dat ik overwinning op had. En niet alleen de zonden die ik beging kwamen aan het licht, maar ook de zonden die ik niet beging kwamen aan het licht. De Heere toonde mij mijn hart en de duisternis ervan. In mij zag ik moord, hoewel ik nooit iemand effectief gedood heb, wees gerust. In mijn hart zag ik haat, in mijn hart zag ik afgunst, in mijn hart zag ik onmatigheid. En in plaats van te rennen naar de Heere om deze toestand, nam ik juist meer afstand van de Heere God. Ik dacht, ik ben God niet waard, en ook dacht ik dat mijn leven de slechtste getuigenis was van alle christenlevens. En in mijzelf beklag dacht ik ook dit nog. Mijn eigen moeder heeft mij ooit verlaten als kind was, dat ik lang moest leven als wees. Ja, God kan mij ook nu niet meer aanzien, nu ik weer door de zonden overmand ben. En als ik beleiden mag, broeders en zusters, dat de Heer goed is, dan is dat geen loze praat, maar ondervinding. Want net in die periode kwam hij steeds dichterbij Herr, ich habe nicht auf. Und Herr, was ist, die mir auch meine Frau gegeben hat, an meine Seite, mit der Tochter auf meine Sackheit. In die Periode bat sie ontzettend viel. En het is ook de Heer die ons broeders aan elkaar gegeven hebben met het oog op de zwakheid van ons allemaal. Want in die periode kwam mijn broeder mij bezoeken. Ha, zei hij. Jij denkt dus dat de Heer jou nu minder graag ziet dan gisteren en eergisteren. Is dat zo? Was jij dan rein genoeg toen Jezus jou aannam? Dacht je nu echt dat God jou hart niet kende van tevoren? Wees juist blij dat je nu ziet wat er in je hart is, want moest God het u niet tonen, zou je nog steeds denken dat je maar zomaar verder kan doen. En vermanend zei hij erbij, leer vluchten, weg van de zonde en leer vluchten naar je Heere God in tijden van moeite en tijden van beproeving. Het moet jouw instinct worden dat je naar God rent in tijden van moeite. En over mijn zelfbeklacht heeft hij mij niet uitgelachen, hij zei, lees een keer Jesaja 49, vers 14. Ik wil met jullie daar ook naartoe gaan. Lees een keer Jesaja 49, vers 14, zei hij. Maar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb u mijn handpalmen gegrift. En toen ik gedaan had met lezen, zei hij, lees nog eens, maar lees niet, zeg, Sion zegt, lees je eigen naam. Ik las opnieuw. Serge zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet ik u niet. Zie, ik heb in mijn handpalmen gegrift. Dat zegt de Heer. Ik kan je zeggen, broeders en zusters, de Heer is goed. De Heer is zeer goed. Twijfelen aan zijn goedheid is niet alleen dwaas, maar het stelt je ook bloot aan zeer veel gevaren. Hiermee zet je de deur op een kier voor de tegenstander en wij weten allemaal dat hij als een wilde rondgaat om te zien bij wie van ons hij gelegenheid krijgt. En trouwens hadden de eerste twee mensen ook niet getwijfeld aan Gods goedheid? Dachten zij ook niet, God houdt misschien wel iets achter voor ons? Daar begint het allemaal mee. Doordat je gaat twijfelen aan zijn goedheid en aan zijn genade. Wij verwachten kwaad, wij zien het kwaad rond ons, wij verwachten niet het goede van hem. Wij nemen God in twijfel. Geloven niet dat hij het goede zal doen. Geloven niet dat hij het werkelijk het goede zal brengen in onze levens. Vandaar dat wij zelfs neigen meer slecht nieuws aanvaarden dan goed nieuws. We vertrouwen hem niet. En daar begint de miserie. Daar begint de ellende. Zoals bij mij ook gegaan. Na dit gesprek met mijn broeder, ben ik op mijn knieën teruggekropen tot de Heer. Ik beleed al mijn zonden en herkende ook dat de Heer rechtvaardig is, dat Hij rechtvaardig is in alles wat Hij doet. Want zelfs in die ongunstige omstandigheden van mijn werk, zelfs in die onwettige omstandigheden van mijn baan, had de Heer toch voorzien al die tijd dat ik een inkomen had, voor te voorzien in de noden van mijn gezin en van mijzelf. Ik had toch een inkomen, ik heb toch niks tekort gekomen. En niet alleen had ik een inkomen, maar ook op die werkplaats heb ik mijn professionele ervaring opgedaan. Hoe dit werk kreeg, was inderdaad een wonderbaarlijke tussenkomst van de Heer. En daar heb ik tot slot ook mijn ervaring opgedaan in een werk dat eigenlijk volledig nieuw was voor mij. En in plaats van depressief en neerslachtig te zijn, kwam nu de herinnering aan het evangelie in mij op. Ik moest gedenken, Jezus. Ik moest gedenken, het goede nieuws. Ik moest gedenken, de belofte. Ik moest gedenken, zijn getrouwheid. Ik moest gedenken, het werk dat hij komen doen is. God heeft ons lief. En niet omdat wij van tevoren een mooi hart hadden of zo. Maar zijn zoon Jezus heeft een zuiver hart. Wij die Jezus zijn nu, worden dan ook zo gezien door God. Hij verandert onze harten om steeds meer te gelijken op het hart van Jezus. Wij zondigen nog wel, Maar we zijn niet meer slaaf van de zonde. Een slaaf heeft geen keuze, maar wij zijn vrijgemaakt om niet slaaf te zijn aan de zonde. Wij kunnen nu nee zeggen tegen de zonde, alleen in het bloed van het lam. En ik blijf het zeggen, misschien voor de vierde keer. God is goed. Hij is zeer goed. Want zie, ik heb nu ander werk gekregen. En bovendien veel betere condities dan dat ik vroeger had. Huh? En mij ga je nooit horen zeggen, ik had dit verdiend. Dat zou een hele grove leugen zijn. Ik heb het in tegendeel niet verdiend. Het is alleen in Gods genade, ontferming en goedheid dat wij door dit leven gaan. En de getuigenis die ik afleg, dat mocht dan wel een enorme deuk gekregen hebben door mijn toedoen. Maar weet je wat? De getuigenis in mijn huis toen op dat moment straalde des te meer. Ik kwam onlangs toch met een buurman tegen die vroeg. Zeg, sta je ook zo vroeg op 's morgens? Ja, zit je? Dat is een gepensioneerde brandweerman. Ik vertrek om 5:45 iedere dag naar die en die plaats en al lang tevoren brandt het licht bij jou naar zal. Ik moest hem beleiden. Dat is mijn vrouw. Dat is mijn vrouw die als we 's morgens vroeg opstaat om te bidden al. Om juist om die moeilijke periode ook. Dus wanneer dat ik dacht de getuigenis, wacht af, deed de Heer juist het getuigenis weer. Je leven een buurman en gemerkt, wat gebeurt er daar bij jullie? Ik heb nog een waarschuwing. Er is nog een waarschuwing aan. En ik kom daar straks op terug. We zijn begonnen er juist met de profetische vervulling van de woorden van Jesaja. Toen de Heer Jezus sprak dat nu de tijd aangebroken was van het goede jaar des Heren. Dat verlorenen redding vinden, dat gevangenen vrijheid krijgen, dat blinden zullen zien. Dat is het blijde nieuws. En goed nieuws. En wij hadden overdag dat wij mensen dus neigen eerder het kwade te geloven dan het goede. Omdat wij wantrouwig zijn tegen God. We vertrouwen hem niet. En dat is enorme dwaasheid. Dat is de grootste dwaasheid. En om dit te illustreren, bedenk dan dit. Hè? Er was eens een dwaas man die goede tijding te horen kreeg. Maar hij wenste het niet te geloven, hij kon het niet geloven, hij zei dat is onmogelijk. Wel, zei de profeet die tegen hem sprak, toch ga je het met eigen ogen zien, hè? Maar zult er niet van genieten. Dat verhaal staat in 2 Koningen. 2 Koningen 7 vers 1 en 3. En ik lees het u voor. Toen zeide Elisa, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heer, morgen omtrent deze tijd zal een maat fijn meel een sikkel kosten en 2 maten gerst 1 sikkel bij de poort van Samaria. Daarop antwoordde de hoofdman op wiens arm de koning leunde, de man Gods. Ook al zou de Heer sluizen in de hemel maken, zou dit kunnen geschieden. Maar hij zeide, zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen, toch daarvan niet eten. En hoe het met die man verging, dat lees je verder in hetzelfde hoofdstuk, 2 Koningen 7, vanaf vers 17 tot 20. En de koning had de hoofdman op wiens arm hij leunde aangesteld over de poort. Maar het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stief, zoals de man Gods gesproken had, juist toen de koning tot hem gekomen was. Al dus is geschied, zoals de man Gods tot de koning gesproken had. 2 maten gerst zullen morgen om deze tijd 1 sikkel kosten en 1 maat fijn meel 1 sikkel bij de poort van Samaria. En de hoofdman had toen de man Gods geantwoord, ook al zou de Heer sluizen in de hemel maken, zou dan zoiets kunnen geschieden. Maar hij had gezegd, zie, gij zult het met eigen ogen aanschouwen, doch daarvan niet eten. En al dus is hem geschied. Het volk vertrad hem in de poort, zodat hij stierf. Dat is in de tijd voor de Heer Jezus. Je wees God af, hij wees jou af. Wij zijn in een andere tijd. In de tijd van barmhartigheid en genade, waar je elke dag dat je adem hebt, tot die God kan gaan. Elke dag dat je nog levensadem hebt, tot hem kunt komen. En hij wijst niet af. Hij wijst niet af. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven en opgeofferd, zodat hij en ik tot bij hem kunnen komen. Hij toont ons zijn zoon. Hij toont ons zijn volle goedheid. Hij toont ons zijn volle taal. Hij toont ons zijn volle genade. In Jezus Christus. Amen.